Wilders.
Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
Ukraine has held off a massive coordinated Russian assault with tanks, trucks, horses, motorbikes and infantry soldiers launched under cover of fog. And it's inflicted the deadliest day of the war this year for Russia.
Rusland lijkt te zijn begonnen aan een nieuw grootschalig lenteoffensief. Het Oekraïense leger meldt dat de Russische tanks en andere panzervoertuigen massaal worden ingezet bij het front. Aan de lijn correspondent Chris Colijn vanuit Kiev. En ik praat erover door straks met luitenant-kolonel en Klingendaal-onderzoeker Erik Steinkamp. Welkom allebei.
Goedemiddag.
Ja, dankjewel.
Dag Chris, ik wilde bij jou beginnen. Want ja, we zagen dat vorig jaar, vorige lente natuurlijk ook, zo'n offensief van Rusland. Wat is er nu anders?
Ja, we zien eigenlijk met elk seizoen dat er weer wordt gesproken over een lenteoffensief, een zomeroffensief, een winteroffensief. Het heeft te maken met de veranderende weersomstandigheden en met het feit dat Rusland al jarenlang inmiddels, sinds 2023, constant aan het aanvallen is. Nou, wat we nu zien is dat de grond hard wordt en dat maakt het makkelijker om grotere gemechaniseerde aanvallen uit te voeren, dus met meer voertuigen.
De grond hard wordt, je bedoelt als gevolg van de lente?
Ja, als gevolg van de lente. Dus ja, we zien gewoon veranderende weersomstandigheden. En dat maakt het makkelijker om dus met voertuigen aan te vallen. En dat proberen de Russen nu te doen. En ze zetten ook meer mensen in. Vooral in de Donbas, waar echt het zwaartepunt van dit offensief is.
Ja. Maar nou zegt de Oekraïense president Zelensky dat Russische lenteoffensief offensief vastloopt op de Oekraïense linies en dat Rusland zware verliezen zou leiden. Dat hoorden we net ook in dat nieuwsbericht. Zijn de Oekraïners dan inderdaad opgewassen tegen deze Russische acties?
Ja, de Oekraïners lijken het vrij goed te doen. Ze lijken hele grote. De Russen leiden hele zware verliezen op dit moment. En Oekraïne verdedigt zich dus heel goed. En dat heeft deels ook te maken met het feit dat er bijvoorbeeld geen bladeren aan de bomen hangen. En dat de Oekraïners dus heel goed die aanvallen aanzien komen. En dat ze natuurlijk hun verdedigende stellingen heel goed op orde hebben. Vooral in de Donbas. Daar is een zogeheten vestinggordel waar nu ook het zwaartepunt van de aanval ligt. Dus ja, Oekraïne doet er alles aan om het de Russen zo duur mogelijk te maken om terreinwinst te boeken. En dat lijkt nu min of meer te lukken. Maar dat neemt niet weg dat de druk heel erg groot is. En dat Rusland op heel veel verschillende plekken langs het front de druk zo ver mogelijk opvoert. En zoekt naar zwakke plekken waar de Oekraïners toch terrein moeten prijsgeven.
Ja, en meneer Steinkamp, u hebt meegeluisterd. We zien natuurlijk, u bent zelf militair overigens ook en bent dus gedetacheerd als onderzoeker bij Klingendaal. We zien dat Rusland nu met dit offensief komt, nu de aandacht toch vooral op de oorlog tegen Iran gevestigd is. Denkt u dat de Russen daar nou rekening mee houden in hun planning?
Ja, nog even trouwens eerst een klein correctie. Het is Steinman.
Heel goed dat u dat zegt.
Ik weet niet of het per se daarmee te maken heeft hoor. Ik denk dat zoals mijn collega dat eigenlijk ook aangeeft, dat het meer te maken heeft met dat de weersomstandigheden op dit moment gunstig zijn. En ja, wat we nu al ruim een jaar zien of langer, is dat Rusland eigenlijk niet in een oorlog voert om per se meteen terrein te winnen of terrein te veroveren. Maar dat het toch een koude berekening is dat Rusland dit langer denkt vol te kunnen houden, langer verliezen denkt te kunnen nemen dan Oekraïne. Het past gewoon tot in de voortzetting van die uitputtingsoorlog.
Ja, en Chris, zijn er in Kiev ook zorgen dat Europa en de VS nu met die oorlog in Iran toch minder steun gaan geven aan Oekraïne? Wat hoor je daarover?
Ja, die zorgen die zijn er zeker. Ten eerste is er de zorg natuurlijk dat de aandacht internationaal verzwakt. Hè, dat Oekraïne verdwijnt uit het nieuws. En ten tweede is er specifiek de zorg dat de Amerikanen en de Europeanen dus ook vergeten om iets met Oekraïne te doen. Dat ze minder tijd hebben om met de Oekraïners te praten. Minder materieel willen leveren. En daarom zagen we ook dat afgelopen weekend dat er een Oekraïnse delegatie naar Miami afreisde om te spreken met Jared Kushner en Steve Witkoff, de Amerikaanse gezanten die gaan over die vredesgesprekken. Omdat Oekraïners heel erg die aandacht levend willen houden. Die willen niet in de steek gelaten worden. Dus je ziet dat de Oekraïners daar echt heel erg mee bezig zijn. Zelensky geeft op dit moment ook heel veel interviews. Verschijnt heel nadrukkelijk in de media. En uit daar ook zijn zorgen over het gebrek aan aandacht voor Oekraïne.
Ja, dankjewel Chris Colijn voor jouw update vanuit Kiev. Meneer Steinman, ik praat met u verder. Want de Tweede Kamer debatteert vanmiddag over die steun aan Oekraïne vanuit Nederland. En u komt bij Klingendaal voorafgaand aan dat debat met een rapport waarin het de Europese aanpak kritisch tegen het licht houdt. We zijn 4 lange oorlogsjaren en miljarden aan steun verder. Maar stelt u de vraag met uw collega's, heeft Europa wel een duidelijk plan waar die steun toe moet leiden? Nee, concludeert u in uw rapport, meneer Steinman. We geven toch heel veel steun en Oekraïne houdt toch stand, zou je daar tegenover kunnen zetten. Wat ontbreekt er dan precies in dat plan van Nederland wat u betreft?
Kijk, er gaan natuurlijk ook een hoop dingen wel goed. Hè? Zoals Europa zich toch hard maakt voor het niet erkennen van het Russisch grondgebied, wat op het Russisch gebied wat dan veroverd zou zijn. En nou, dan zie je dat we daar een duidelijke lijn in trekken. Maar wat je met name toch wel ziet, is dat we onze doelstellingen over dan best wel negatief hebben geformuleerd. Hè? Dus we willen voorkomen dat de VS hun betrokkenheid beëindigen. We willen een nederlaag afwenden. We willen de kosten beheersbaar houden. En we willen een confrontatie met Rusland vermijden. Dat is natuurlijk heel verstandig, maar het zegt uiteindelijk niks over. Nou, wat wil je dan wel bereiken? Wat is die waard?
Maar u zegt, we bieden nu hulp zodat Oekraïne niet verliest. Zodat het overeind blijft. Waarom is dat als helder einddoel niet genoeg volgens uw rapport?
Ja, je ziet het bijvoorbeeld heel goed in die Kamerbrief die ook bijgevoegd is. Aan de ene kant stelt men dat we moeten blijven verharden in het voortzetten en het stoppen van de agressie van Rusland. En dat we daar economische en politieke uitdagingen naar Rusland moeten stellen. Maar aan de andere kant stellen we dan ook weer van door onze hulp hebben we voorkomen dat Oekraïne verliest. En dan zie je uiteindelijk, als je de hele waslijst en hulp die je dan vervolgens naleest, dat het echt met name is gericht op het zorgen dat Oekraïne stand houdt en niet verliest. Maar dat formuleert niet helder hoe je dan je doelstelling bereikt. En wat zijn die doelstellingen dan?
Ja, maar waar bent u bang voor als we op dit pad doorgaan?
Nou ja, je ziet het al natuurlijk vanuit de Zelensky's uitspraak, dat hij bang is dat het naar de achterkant, naar de aandacht gaat. Hè. Je moet dus continu in de aandacht blijven om steun zeker te stellen. Wat je natuurlijk eigenlijk wil, dat je een heldere doelstelling hebt van dit willen we bereiken. En dat je vervolgens daar een pad naartoe creëert met middelen en manieren om daar te komen.
Maar wat gebeurt er als dat pad niet geformuleerd wordt? Wat is uw vrees?
Onze vrees dan uiteindelijk is dat Europa bijvoorbeeld niet aan onze tafel zit, omdat we maar afhankelijk blijven. Hè? Want we gaan uit van de Amerikanen die dan bij het conflict betrokken moeten blijven. Dus uiteindelijk die doelstelling die dan zeggen van we zouden het de Russen moeilijk willen maken om uiteindelijk dit vol te kunnen blijven houden. Hè? Het afdwingen, het stoppen afdwingen. Dan moet je dus wel hele concrete acties ook richten tegen Rusland. En als je dat echt wil, maar dan moet je er wel natuurlijk bewust van zijn van daar zitten risico's aan en er zitten kosten bij. En ben je bereid die te nemen of niet?
Ja, ik hoor u zeggen, als je het Rusland moeilijk wil maken, moet je duidelijker keuzes maken dan dat we tot nu toe gedaan hebben. Pijnlijker keuzes ook. Dan alleen maar geld vrijmaken. Hè? Ik chargeer even. Maar wat is het wat er dan moet gebeuren in uw optiek?
Nou, laten we eerst beginnen met voor onszelf vaststellen van wat nu het doel is die we willen bereiken. Hè? Dus zorgen dat Oekraïne niet verliest. Ja, dat kan er niet in het doel aan zich zijn. Dus we hebben in onze rapporten een drietal doelen gesteld met een aantal voorbeelden hoe je dat zou kunnen bereiken. Wat we voor onszelf zouden moeten formuleren. Hè? Een welvarend en veilig en Europese Oekraïne. Onze internationale rechtsorde waarbij macht geen recht heeft, waarbij macht niet boven recht gaat. En een veilig en strategisch autonoom Europa. een van de aanbevelingen die we doen is dat je, als je echt Oekraïne wil helpen, dat je misschien ook moet nadenken over het feit dat een stukje instabiliteit naar Rusland, dat je daar misschien niet alleen bang voor moet zijn, maar ook moet incalculeren.
Maar kunt u het concreet maken? Ik bedoel, hebben we het dan over, meer ook zelfsabotageacties ondernemen, raketten die Rusland verder landinwaarts kunnen raken? Wat is het concreet wat uw aanbeveling zou zijn?
Nou, we hebben een aantal dingen inderdaad. We moeten dus zelf zorgen dat er ook meer eigenstandige capaciteit is, zelfstandig als Europa dat er kunnen. Maar een Oekraïne dat voorzien is van raketcapaciteit die dieper in Rusland doelen zouden kunnen raken. Ja, dat kan daadwerkelijk een effect hebben. En we denken er ook, bijvoorbeeld, je zou ook kunnen overwegen dat de hybride oorlog die Rusland door ons toevoert, ja, wij zitten eigenlijk daar alleen in de verdediging. Je kan ook nadenken over, nou, hoe kunnen wij het Rusland daarin moeilijker maken?
Maar ja, u wijst in uw rapport ook op de risico's van zo'n strategie. Want ja, worden we dan niet onderdeel van de oorlog en dus ook meer doelwit van het nucleair, toch zeer capabele Rusland?
Ja, zeker. En dat is denk ik uiteindelijk waar we hopen dat het debat dan over gaat. Hè. Als je in instantie begint bij, nou, wat zijn die doelstellingen dan? En wat zijn die kosten en wat zijn die risico's die dan bij zo'n plan gepaard gaan? Is het dat ons waard? En het alternatief is, als je dat voor jezelf niet formuleert en je blijft Oekraïne ondersteunen en je blijft eigenlijk doorgaan die idee van, nou, we zorgen dat Oekraïne niet verliest. En dan blijf je dus ook in de situatie zitten dat Oekraïne natuurlijk, ja, bijna Cruyffiaanse logica ook niet wint.
Nee. Maar goed, u komt met dat rapport voorafgaand aan het debat vanmiddag. Wie moet zich uw boodschap vooral aantrekken? Ik bedoel, het lijkt erop alsof de verantwoordelijke ministers, alsof het voor hen volstaat om Oekraïne overeind te houden, om het doel zo te formuleren. Zo staat het ook in hun eerder genoemde Kamerbrief.
Ja, nou ja, goed. Wat ik net ook al zei, is dat je ziet eigenlijk in die Kamerbrief twee dingen. Hè. We houden Oekraïne daarmee overeind. Maar aan de andere kant wordt er ook gesteld dat we Rusland, de agressie die ze nu, die agressieoorlog, dat we dat moeten stoppen. En dat we daartoe gedwongen zouden moeten worden. En dan wordt ook aangegeven van het ontmantelen middels diep verankerde oorlogseconomie en de mentaliteit van het Russische regime. Die moet aanzienlijke economische en schade toegebracht worden, maar ook binnenlandse schade. Nou, die twee dingen gaan natuurlijk niet helemaal samen. Het is belangrijk, denk ik, om met elkaar in gesprek te gaan over, nou ja, wat is nu je doel?
Goed, en u hebt dus in uw rapport de verschillende scenario's onder elkaar gezet. En u zegt nu eigenlijk, Kamer, regering, debatteer hierover en maak een duidelijke keuze. Wat levert dat dan op?
Nou, wat het uiteindelijk oplevert is een stukje commitment voor de langere termijn. Je hoeft dus niet elke, nou, 3 maanden, 6 maanden hoef je opnieuw te onderhandelen of de pot geld er ergens naartoe gaat. Want je weet waaraan je werkt en waar je naartoe werkt. Dan kan je ook uiteindelijk verder gaan uitwerken van, wat is er voor nodig om uiteindelijk Rusland te doen te bewegen om te willen stoppen met de oorlog. Het voorbeeld wat je in de introductie zelf ook al aangaf over dat, bijvoorbeeld de noodzakelijke materialen voor de wapenindustrie vanuit Ierland nog steeds in Rusland uitkomen. Ja, dat zou een van die aspecten zijn die je uitgewerkt zou kunnen hebben die die wil beïnvloeden.
U zegt dus, Kamer, aan de slag.
Ja, wees duidelijk in wat je wil.